dat waren de kloosterklokken. We hebben geluisterd naar een prachtig stukje muziek van Rodgers en Hammerstein. En de mensen die de film The Sound of Music hebben gezien ooit, die herkennen ongetwijfeld deze klanken. Wel in een uitvoering van Frederica van Stade.
Ja, en dat was eigenlijk een prachtige aanloop naar een gesprek met zuster Leona of Martha Verkruijsen, want zo mogen wij u ook noemen. Je bent zuster van Maldegemnaar van afkomst.
Ja, meneer. Ik ben geboren de 23e van de 6e maand in het jaar 9.
Ja.
1909.
Je bent er nu 81.
Ik ben nu 23 juni ben ja. Ik 81 jaar.
Ja. En je hebt eigenlijk heel jouw leven in dienst gesteld van het klooster en ook van de gemeenschap in het algemeen, hè? Want je bent op 16-jarige leeftijd.
Vanaf 16 jaar, ja. De eerste 2 jaar niet. Dan hadden we postulaat en officiaat, waar we dus een beetje gevormd. Daarna ben ik naar de normale school gegaan. Maar in 2 keer, een keer een jaar en 2 trimesters, een rustpoos. Een ziekte van 2 jaar. En dan nog 1 termijn en een jaar. Mm-hmm. Zodat ik in plaats van in 30, maar in 32 gediplomeerd ben. Ja. Als kleuterleidster.
Zuster, u bent 81 jaar. U ziet er heel gezond en fit uit. U bent hier ook bij ons vandaag in de studio. En nochtans, hebt u ons verteld, toen u heel klein was, toen dachten de mensen dat u niet lang ging leven.
Ja. Ja, want de mensen zijn zo onbarmhartig. Ze gaat die nooit groot krijgen. En over 3 maanden ligt ze op het kerkhof. Ik zwol dat in en dacht altijd dat niet lang ging leven.
Ja.
Daarom wilde ik vroeger naar het klooster. Ik dacht, als vader zei, wacht nog 10 jaar. Ik zei, dat gaat niet, ik zal dan al dood en begraven zijn. En ik ben 83 en leef nog.
Ja. Zuster, op 16-jarige leeftijd zijt u naar het klooster gegaan? Is dat geen zware, moeilijke keuze eigenlijk voor een meisje van 16 om die grote stap te zetten?
Ja, ik zou dat aan niemand aanbevelen op die leeftijd. Vooral niet meer in deze tijd. Maar ik ben blij dat ik er was. Want anders zou het nooit meer gegaan hebben. Niet dat ik ben gelukkig. En zo mijn geluk met niemand willen ruilen. Maar door de omstandigheden zou ik nooit meer in het klooster gekomen hebben. Ik was nog geen 3 jaar te volle binnen als ons vader verongelukte. Dat was dan geen moment om naar het klooster te gaan. En ons moeder in de miserie te laten zitten. En dan was ik al ziek ook. Ik ben dan lang ziek geweest. En als zo'n ziekte, je moet geen man bedriegen, maar ook geen klooster bedriegen. Was ik geen meisje meer om nog naar staat aan te gaan. En ik leef nog.
Ja.
Ik heb dan die nog voortgestudeerd. En 43 jaar klas gedaan. Begonnen in Schellebellen. In het jaar 32 tot jaar 35. In Maldegem, van 35 tot april 38. In Gent, van april 38 tot het grootverlof van 42. Dan in Deinze, van 42 tot 45. En in Astene, van 45 tot, ja, ik heb daar 30 jaar klas gedaan, maar ik ben daar ook nog 13 jaar gebleven, op rust. En nu volgende maand is 2 jaar dat ik in Petergem ben, in een gesticht voor ouderlingen, waar dat ik ook nog een beetje dienst kan bewijzen. Het is te zeggen, als portieres, de mensen in en uit laten. En de dode mensen die ik gaan bezoeken, of ik er meer rondwandelen. zware arbeid kan ik nu niet meer doen. Mm-hmm. Heb ik feitelijk nooit gedaan. Mm-hmm. Of weinig.
Ja. Dat is een heel leven in 5 minuten samengevat. Zuster, u hebt een geheugen als een logboek, als een register. We gaan dan straks even alles overlopen en ingaan op een paar punten daaruit. Maar ik stel voor, zuster, dat we samen met de luisteraars luisteren naar een prachtig stukje muziek dat technicus Christen Zwijger heel waarschijnlijk al heeft klaargezet nu. Het is een fragment uit de Messe Solennelle de Saint-Cécile. En de componist daarvan is Charles Gounod. En wij luisteren naar het laatste stuk, het laatste fragment van deze mis, het Agnus Dei. En dat was van de mooiste muziek die ik ooit heb gehoord, het Agnus Dei uit de Messe Solennelle de Saint-Cécile van Charles Gounod. We hebben geluisterd naar het koor en het orkest van Sint-Michael in München onder leiding van Elmar Schloter, zo is het.
Zuster, we moeten toch nog even terug naar oktober 25, dat is nu 65 jaar terug. Toen jij op 16-jarige leeftijd gekozen hebt voor het klooster. Nu, voor de luisteraars misschien, er zijn er toch wel een aantal mensen die zich de vraag stellen. Waarom kiest een meisje, een jonge vrouw van 16, voor het zware kloosterleven?
Ja, van kleins af had ik daar trokken naar.
Ja.
Ik was zo hard, was jaloers van de wezekjes. Ik zou ook graag wezekje geweest zijn. En ik vroeg op zekere dag aan ons moeder: moeder, als je geen sterft, ga toch bij de familie niet moeten gaan, ga dan toch mogen wezekje worden. En ze zei van ja, hoeveel pijn dat mijn moeder daarmee aangedaan heeft, dat weet ik niet. En ik spaarde. We kregen 25 centimen pre als zondag was. En ik spaarde die soms totdat ik 2 frank had. Voor een zak snoep te kunnen kopen. Voor de wezenkens. Dan rocht ik dat een keer binnen. He. Van kleins af had ik daar toch naar.
Ja. Zuster, men zegt altijd een roeping. Men krijgt een roeping. Wat is dat eigenlijk? Is dat iets dat je van binnenin u voelt?
Ja, ik zei, ik had er altijd trong naar.
Ja.
En ik dacht ook, dus ben zo vroeg weggegaan, we waren maar met 2 meisjes. En ik dacht altijd, die de langste van de 2 zal blijven, zal niet meer wegraken. En daarmee wilde ik vroeg weg. Mm-hmm. Een oudste broer zei altijd, geen voorlopers. Elk op beurt. Maar ik heb de boel ondertrokken, als de eerste.
Met hoeveel kinderen waren jullie?
6 kinderen. 4 jongens en 2 meisjes. Ja,
en jullie woonden op de Kattenhoek, hè?
Ja.
In Maldenhem?
Oudegent, weg nummer 5.
Oh ja.
Zuster, toen in 25, eigenlijk ook al een zware periode, toen jij die beslissing nam om naar het klooster te gaan, hoe kwam dat aan bij je ouders? Was er met de goesting van?
Met ons moeder wel.
Ja.
Ons moeder zei onmiddellijk van ja, want dat mens moet al daftig geweest zijn. Ik heb maar afgezien me niet te durven vragen voor te mogen naar het klooster gaan. En ik liep daarmee rond en ik liep achter ons moeder als een hondje. Dag heen, dag uit. Wat kwam er niet uit? Ik sliep nooit thuis. Altijd bij mijn meter. Maar zeker zaterdagavond sliep ik wel thuis. Waarom? Ik kan het niet verklaren dan dat dat gemaakt spel was. Mm-hmm. Iedereen was slapen, uitgenomen moeder en ik. Moeder begon te vertellen over zuster Beatrix Zalger, Alice Veerman. En dat haar moeder was ook also dement, een kind, en ze was langs daar een keer mogen voorbij gaan, om haar moeder nog een keer te zien. En ze is toch zo gelukkig, En het kwam eruit, moeder, laat mij alsjeblieft ook gaan, ik zal dan ook zo gelukkig zijn. Met zekerheid weet ik het niet, maar ik veronderstel altijd dat moeder dat verteld heeft om mij de gelegenheid te geven om te kunnen zeggen wat er op mijn hart lag. En dat vind ik voor een ouder aldaftig. Ik heb dus mijn roeping te danken aan mijn moederke. En als ik maar als vader, dat dan ook niet aan mijn vader vragen. Tot de moeder zei, als dat echt is, het wordt tijd, ook tijd. En vader mag alsjeblieft naar het klooster gaan. En zijn antwoord was, wacht nog 10 jaar, dan bent u nog niet dood. Ja, zo lang kon hij me niet houden. Door de duur sloeg hij af, nog 3 jaar. 1 jaar, en gaven de zwarte zusters dat Galjaar 4 dagen mocht naar huis komen. Mijn antwoord was, vader, met uw goesting schiet er niets aan over, maar tegen uw goesting. Dan kwam ons moederzaliger mij ter hulp en zei, vader, laat dat kind naar het klooster gaan. Zij is altijd braaf en gehoorzaam geweest en ze heeft nog nooit haar goesting gedaan. En dat is het voornaamste, dat ze moet kunnen in het klooster. Vader zei, ik zal toch niet meegaan en ik zal u nu rap komen bezoeken. Ik ben binnengegaan met mijn moeder alleen. Als ik vertrok, het was geen schrijn dat vader deed, maar huilen. Huilen. Hij heeft 1 jaar en 4 maanden gewacht voordat hij mij kwam bezoeken. Hij heeft een dag geweend. Datzelfde jaar werd ik al geprofest en heb ik hem nog eens teruggezien. Dat was de laatste maal. Het jaar nadien, het jaar 28, verongelukte vader. Ik zeg altijd, de goddelijke voorzienigheid heeft mij gewild. Want dat was dan geen ogenblik voor binnen te gaan en onze moeder te laten zitten. En ook, dan had ik geen gezondheid niet meer voor nog naar het klooster te gaan. En als mensen zeggen, er bestaat geen goddelijke voorzienigheid, dan geef ik dat altijd als voorbeeld. Dat mijn biechtvader zeide, ik heb nog niemand laten gaan voor 18 jaar, maar voor u maak ik een uitzondering. En dus, dat ik door de omstandigheden nooit meer zo weggeraakt heb.
We gaan nog een stukje muziek draaien, daarna praten wij verder. We luisteren naar het Ave Maria van Bach Gounod en we horen de sopraan Lisa Otto.
En dat was het prachtige Ave Maria. Als er nog tijd overblijft, dan horen wij het dadelijk ook nog in een trompetversie. Zuster, toen jij in 25 voor de eerste keer de kloosterdeur achter jou sloot en het klooster binnenstapte, toen heb je eigenlijk toch veel moeten achterlaten ook. Je hebt jou veel moeten ontzeggen.
Ja, ja en nee. We waren arm en we hadden niets. En 16 jaar, ik heb nooit niets van mijn leven geprofiteerd.
Ja.
Al 16 jaar, we gingen niet uit, we gingen nergens naartoe.
Ja.
Veel moest ik niet achterlaten, hè.
En het kloosterleven zelf, hoe was dat in die tijd? Was dat een zwaar leven?
Veel strenger als nu.
Ja.
We stonden toen op om 4:15. Maar ja, dat heb ik niet lang gedaan. Omdat er waren met 2 van 16 jaar. En de directeur zei dat het te zwaar was voor ons. En we moesten langer slapen tot we 18 jaar waren.
Ja.
Maar ondertussen is dat dan voor iedereen een beetje verzacht. Dat dat om vijf uur was. En dan, ja, zo geleidelijk is dat verzacht. Maar het was nooit meer naar huis. Bezoek, dat mocht men, maar niet bij zijn advent en de vasten.
Ja.
Dat mocht niet. En nooit buiten. Ik kwam nooit buiten of niet. Ons boodschap deed me zelf niet. Zelfs nog niet, als ik in Assen was. was er nog een leerling, die, de bakker kwam aan huis, de slachter kwam aan huis. En het was een kind die ons boer, later is dat dan gekomen, dat we wel huisbezoeken moesten doen met die schoolstijd.
Mm-hmm.
Dat we begonnen met huisbezoeken te doen. En dat we zelf onze boodschappen deden. Ja, ben dan ook nog, ja, als ik op rust ging, werd ziekenzorg dan gesticht. En ik ben dan lang bij ziekenzorg gebleven, dat ik de zieke mensen ging bezoeken. Totdat ik ook, dat had ook niet goed niet meer ging. Maar ik heb nooit met een velo kunnen rijden.
Mm-hmm.
Maar dan had ik geen velo als ik naar het klooster ging.
Mm-hmm. En zuster, zo'n dag in het klooster, hoe zag er dat eigenlijk uit?
Hoe zag er dat uit?
Wij moesten heel vroeg opstaan.
Vroeg opstaan.
En toen, wat gebeurde er toen?
Bidden. Bidden, officie en meditatie doen. En dan om 7:00 was het middag. Dus dat was altijd. En dan een roze noetje. En dan begon de dag voor te werken. Hè.
Mm-hmm.
Dan begon onze dag voor te werken. Na de middag moest het, in de namiddag moesten we dan weer bidden. Mm-hmm. Ons vespers. En 's avonds de officie. En tussendoor moesten we werken.
Mm-hmm. En wat was dat dan? Welke soorten werk deden de zusters?
Ik heb nooit zwaar werk gedaan. Ik denk dat ze mij wel een beetje ontzagen. Gezien mijn ouderdom. En mijn zwakheid van gezondheid.
Mm-hmm.
Ik had wel veel werk. Maar geen zwaar werk.
Ja.
Ik heb nooit wezen schuren of kuisen of zo. Maar wel veel bewaking bij de leerlingen. En de rechters op kuisen, de slaapzaal een beetje op kuisen, zo, licht werk. Maar zwaar werk heb ik niet gedaan. En ja, een keer dat ik in normaal school was,
mm-hmm.
dan ook, dan was het studeren. Nadat ik zo lang ziek geweest ben, ontzag me dat nog een beetje meer dan anders.
Ja.
En in de groothuizen heb je wel een zware bediening. Maar geen zware arbeid.
Mm-hmm.
Ik ben maar al zo beginnen werken. Ja, als ik op rust was. In mijn oude dag.
Omgekeerd.
Ja. Zuster, je bent ook in 30 jaar niet naar huis geweest, hè?
Nee.
De eerste keer in 55.
Ja.
Was dat niet zwaar?
Ja. We wisten het op voorhand, hè?
Ja.
Wij zitten op voorhand. Maar in 54 kwam de eerste verzachting. Niet voor iedereen. Alleen maar voor de zusters. Je ouders of broers of zusters niet meer gezien hadden in 2 jaar. Maar het moest zijn door ziekte en ouderdom. En onze moeder kwam niet meer. Ze wist altijd een uitvluchtsel om niet te komen. En ze schrikkelde 1 jaar om me te komen bezoeken. En dat was dat 2 jaar. En dan mocht ik naar huis komen, dat was dus 55. En ze wist mij geluk hier weg. Telkens dat er iemand binnenkwam, voor 30 jaar ging ze voort, om nooit meer terug te komen, en ze is hier terug. En ze leefde, nadien is dat dan verzacht, dat iedereen mocht gaan, voor 1 dag. Nu hebben we al 4,5 dagen per jaar. Maar dat was maar 1 dag. En op een zekere keer kwam er dan een priester bij ons, die hier in dat duizendnaastklooster op rust was. En ik kwam daar een keer die overste, die hier lang overste geweest was, bezoeken. En hij zegt, maar zuster, toevallig ben ik bij u terechtgekomen. Hij was naar de Nixpotuin gegaan. En daar een keer binnengekomen bij ons moeder. Hij zag dan een foto staan van mij. Ja. Hij zegt dat menske leeft. Jaar in, jaar uit. Ja, ze leeft. Ah, ons nonneke is naar huis geweest. En daarvan leeft ze 6 maanden. En na die 6 maanden begint ze alweer nog zo lang en ze komt terug.
Ja.
En als ik dan. Ja, dat was dan op het laatst als haar been af was, dat maar 1 been. Maar daarvoor, het eerste jaar, kwam ik met een autobus of met een trein. Maar van die dag schoot er niet veel over.
Mm-hmm.
Moest 3 uur op de baan zijn en 3 uur terug. Later kwamen ze mij dan aan met een auto. En dan ging ik hier naar de mis, mijn moeder. En ze was toch zo gelukkig dat ze met mij samen nog naar de mis kon gaan.
Mm-hmm.
Maar op het laatste van haar leven ging dat niet meer heen.
Ja.
Ze was 80 jaar als haar been afgezet is.
Maar jullie mochten wel, jullie mochten bezoek krijgen van familieleden,
ja,
in het klooster.
Me, ja, dat mocht ik krijgen. En er was ook een stille toelating, dat stond niet beschreven. Als er iemand van dooders stierf, en want naar het klooster, die mocht naar de begrafenis gaan.
Mm-hmm.
Niet naar huis.
Mm-hmm.
Maar naar dat klooster en het begrafenis en weer naar ons klooster. Maar ik ben geweest van mijn vader.
Mm-hmm.
Moest nog een retraite doen. Ik ben dan mogen naar huis komen die zaterdag, die vrijdag gaan, mee met de zusters. En de zaterdag weer vertrekken. Maar ik was toen droeviger als ik vertrok dan ik toegekomen was. Ik zag dan die miserie van mijn moeder.
Ja. Dat was zwaar om te zien eigenlijk.
Verschrikkelijk. Ze heeft iets gezegd. Ik weet nog al de woorden die ze toen gezegd heeft. Mijn kind, wat zijt je toch gelukkig. En had ik maar een half uur gezien aankomen.
Mm-hmm.
En daar begon. Maar zo ben ik droeviger naar huis gegaan dan ik gekomen was.
De zuster heeft ook een opleiding gekregen als kleuterlijster, maar ik stel voor dat we daar zo dadelijk iets meer over vragen.
We gaan luisteren naar het requiem van Cherubini, Luigi Cherubini. En we horen het laatste fragment daaruit, het laatste deel van die requiem is. En dat is het Agnus Dei.
Ja, zuster, je hebt ook een lange tijd, een heel stuk van jouw leven eigenlijk voor de klas gestaan. Voor de kleuterklas was dat meer bepaald. En je bent gestart met die opleiding in de normaalschool in 27, meen ik, hè?
Ja, in Gent, in het Krombeen.
Ja.
Maar we logeerden bij onze eigen zusters op de Kerst, in de Kerststraat. En we moeten dus altijd om en weer. Ik ben daar gebleven tot jaar 29, tot april 29. Daar ben ik ziek geworden en gestopt. En 2 jaar nadien, dus in het jaar 31, heb ik hervat met paas waar ik geëindigd was. En heb ik nog 1 termijn... en een jaar voortgedaan dat ik dus gediplomeerd ben in 32. Daar heb ik weer al geluk gehad. Want die termijn, die eerste termijn dat ik daar terug kwam, kwam er bericht van het ministerie dat al die studies 6 weken onderbroken hadden, dat jaar moesten herdoen. Ik was 2 jaar afwezig geweest. En ben ingevallen, want ik geëindigd had. Dus anders was ik een jaar verloren. Hè.
Ja. En dat was dan een opleiding tot
voor kleuterleidster. Ja.
En dat hebt u dan eigenlijk heel uw verder leven tot in 75
ja.
Gedaan.
Ik ben begonnen in het eerste leerjaar. In Schellebellen. Bij 14 kindertjes. Ze durfden mij niet bij de kleuters zetten. En je zware klas geven. Het schrik dat ik dat niet zo gehouden heb. Ik ben daar gebleven tot in 35. In 35 ben ik naar Maldegem gekomen. En hier gestart met 66 jongetjes. van het eerste en tweede kleuterklasje.
En dat zat allemaal samen?
Had maar vier kleuterklassen. Eerst en tweede jaar meisjes. En eerst en tweede jaar jongetjes. Ik had de jongetjes. En dan derde jaar meisjes en derde jaar jongetjes.
Zuster Leona, we zitten nu aan Malvegem. U hebt hier vlakbij, hier 100 meter verder. We zien het gebouw van de zusters Marikolen hier voor ons, als we naar beneden kijken. U hebt daar les gegeven aan de kleuterkes. Wel, wij hebben een getuigenis gevonden van iemand, een herinnering van iemand, die nog bij u in de klas heeft gezeten en die daar nog heel vaag, want hij was toen maar 4, 5 jaar, nog een herinnering aan heeft. En we gaan eens luisteren naar die herinnering. En dat is van iemand van mijn eigen familie, van mijn vader, Georges Meijer. We gaan eens luisteren.
Zuster Leona heeft in haar hele lange loopbaan honderden kleuters aan zich zien voorbijtrekken. En een van die kleuters van toen, die zit hier nu heel dicht bij ons. En ik moet zelfs niet ver buiten onze eigen familiekring gaan. Zelfs daarbinnen mijn eigen vader, die zou jaren geleden, in de jaren 30, nog op de schoolbankjes hebben gezeten als kleine kleuter. En hij kreeg toen onderricht van zuster Leona. En hij heeft daar zelfs nog een hele bijzondere herinnering aan.
Ja, nu moet ik ver teruggaan, namelijk naar het jaar 34-35, als ik me goed herinner. Dat jaar bracht ik door bij zuster Leona.
En waar was dat dan? Was dat bij de zusters Marikolen? Op de markt, dat gebouw zoals we het nu kennen?
Dat is nogal altijd het gebouw zoals we het nu kennen.
En die herinnering die heeft alles te maken met een tekening, geloof ik. Hè? Een kleutertekening, een kindertekening. Waarover ging die? Wat moest dat voorstellen?
We moesten een tekening maken op onze lei, met een griffel. Dat was toen nog zo in die tijd. En ik tekende, ik weet het nog heel goed, een model van een toenmalige auto. Een hoekig model.
Je zegt wel toenmalig, die auto's die zagen er wel anders uit dan nu zeker. Hè? Het was ook nog een evenement toen om een auto te tekenen. Ik denk dat nu minder speciaal is, een auto die passeerde. In die tijd, was dat hier ook al druk rond Maldegem?
Ja, het was toch drukker als dat was namelijk toch de kustweg. De autostrade bestond nog niet. Dus vandaar was er hier tamelijk druk verkeer.
En bestond de grote baan al, of moest al het verkeer nog door Maldegem Centrum?
Het verkeer moest nog allemaal door Maldegem Centrum. Dat was wel een evenement in die tijd.
Dus eigenlijk een zo rustig dorp was Maldegem niet, toch niet centrum?
Voor die tijd gezien was het zeker geen rustig dorp.
En dan de griffel en de lei en die auto kwam daarop en dat werd dan getoond, fier en trots, aan zuster Leona. En wat was de reactie?
Dat werd getoond en dat werd nadien beloond met een suikerbol, een witte suikerbol. Ik zal het nooit vergeten. En als ik me goed herinner, heeft wijlen mijn moeder me nog verteld dat zuster Leona een verre verwante was van haar. Het was ook een verkruisen, mijn moeder, Bertha verkruisen. Of dat waar is, dat weet ik niet.
En heb je anders nog herinneringen aan zuster Leona? Maar ja, als kind van 4, 5 jaar, nauwelijks. Alleen die suikerbol, dat was een beetje snoepgoed. Dat is blijven hangen in de herinnering.
Dat is blijven hangen in mijn herinnering. Dat is een van de enigste herinneringen die ik daar nog aan heb.
Nog één vraagje misschien. Je spreekt daar van een griffel en een lei. Tegenwoordig kennen wij dat niet meer, hè? Zelfs ik. Dat was toen in het begin van de jaren 60, dat was al 30 jaar later. Maar toch, dat hebben wij nooit gekend, de lei en de griffel. Was er vroeger zo geen papier om op te tekenen?
Papier was in die tijd een luxe. Dat bestond feitelijk nog niet. Het bestond, maar zeker niet in de kleuterklas. En bij die lei hoorde dus ook een sponske. En regelmatig moest die lei afgeveegd worden.
En ieder kind had dan zo'n een griffel, een lei en een sponske.
Ja, en de ene was al wat properder dan de andere. En dat was zo in die tijd.
En herinner je nog die klassen van toen? Die waren veel groter, zeker in aantal van leerlingen dan nu?
Ja, dat waren allemaal betrekkelijk grote klassen. 35, 40, 45 leerlingen. Zo was dat in die tijd.
Geen klein karwei voor de opvoeders van toen, maar daarover vernemen wij natuurlijk meer in ons gesprek met zuster Leona. Bedankt voor deze herinnering aan de tijd van toen en vooral aan zuster Leona.
Ja, zuster Leona, we hebben het daarnet gehoord. In die tijd waren het enorm grote klassen, 50, 60 leerlingen.
Ja.
Hoe kon jij die bengels allemaal in toom houden?
Ja, dat moest wel. Maar ben hier begonnen in het jaar 35 met 66 jongetjes. Drie en vier jaar. Dat was niet gelijk nu. Ja, dat was meer geleidwerk. Ze moesten dan nog weven, strengelen, vouwen, prikken. En nu tegenwoordig is alles vrij. Soms zeggen ze, ja, het was geen tijd lijkt nu. Inderdaad, daar was ik volledig mee akkoord. Het was geen tijd lijkt nu, maar ze moesten toch allemaal... Ze moesten er toch mee bezig zijn en ze moesten allemaal werken. Like die matjes voor te weven, dan moest ik mezelf knippen. Die vouwbladjes, alles zelf gereed doen, voor te prikken. Nu moet het de leerkracht van tegenwoordig, ze hebben nu nog 20 kindertjes. Ik had er al begon 66. Als ik hier weggegaan ben, had ik 80 ingeschreven. Plaats voor 64. Maar ze kwam zo regelmatig naar school, dat ze dikwijls met 3 op een bankje moesten zitten.
Dat moeten hele vermoeiende dagen geweest zijn dan. Ja. Lange dagen ook, he, met al die kleuters.
Dat is lastig. En daarnaast hadden we dat ook nog... Ik had s'avonds, dan was ik nog in de studie. Bij die van het pensionaat. Zusters die afwezig waren, of die, daar moest ik nog alle dagen wat studie doen. Of hier of daar bewaking.
Zuster, u hebt lesgegeven tot 1975.
Ja.
Hebt u het onderwijs zo zien veranderen in die 30 jaar? Ja, en de kinderen
veel,
ook?
Ja, veel. Veel zien veranderen. Op het laatste met reuze sprongen. Dan die kinderen niet meer waren, like vroeger. Dan zoveel. Maar dan had ik in Asten, als ik niet meer zoveel leerlingen. Het meeste dat ik daar gehad heb, is 52. Maar we hadden daar maar 2 kleuterklassen. En we zijn geweest dat we met ons 225 hadden. Nu zijn er daar 5 kleuterklassen. En vanaf Pasen tot groot verlof nog een 6e klas, een zomerklas. Want ze hebben toegezegd. Misschien is er iemand die meer dan 20 heeft, ik weet het niet. Maar als gezegd dat of dat, het was geen tijd lijk vroeger, zeiden ze. Ik ga er volledig mee akkoord. Maar bij ons was het een tijd van armoede en nu is het een tijd van weelde. Weven wordt niet meer gedaan, strengelen, prikken, vouwen. Ze hebben dus geen voorbereiding. En dus, nou, want alles is vrij. Als we puzzelt, zocht met 2 gelijke blaadjes, 2 gelijke prentjes, 10 opplakken. En dan er is stukken knijpen en ze moesten dan weer. Nu is alles schoon gekocht materiaal.
Ja.
Wij aan ons kindjes iets geven met Sinterklaas of voor een prijs. We moesten het zelf ineensteken en maken en knutselen. Een autootje of een bootje of een vlierke. En nu zwemmen ze in de wereld. Alles is gekocht. En ze moeten niet meer kuisen. Wij hadden geen kuisvrouw. Nu wordt alles gekuist en gedaan. Het is een groot verschil. Een groot verschil. Maar wat van de twee dat er best is, weet ik niet.
Maar je hebt in al die jaren altijd uw kleutertjes, uw kindertjes graag gezien.
Ja.
Dat.
De Duitsers het liefst.
Ja.
Ik heb één keer geweest. Dat ze erover altijd zei, u serieke. Ik heb geen bevoorrechte kindertjes. Want dat was een kindje. Smiddags was ik eerst de schilder voor mij in de klas. Smiddags aan tafel. Die kindjes eten geven. Maar dan moest ik zelf toch ook een beetje eten. En dat was een klein. En ze mochten hem 10 keer buiten steken. 10 keer dat hij dat terug. op zo een trapje, een klas was met een trapje op. Daar zat dat jongetje. Te kijken totdat ik ging terugkomen. En daar was dat. En wel, toen heb ik gezegd, ik zie al mijn kindjes graag. Maar als ik voor dat jongetje iets meer doe dan voor een ander, dan gaat ons lieve Heer mij niet kwalijk nemen. Eerst die schoon, eerst vuil, verwaarloosd, dat er vies zou van zijn. Eerst niet begaafd, eerst niet rijk. Moet er wat in steken in de plaats van iets van te krijgen. En als ik daar wat meer voor doe dan voor een ander, dan zal ons lieve Heer mij niet aanrekenen, denk ik. Moest ik die rijken voortrekken, of die behaafden. Maar in tegendeel, ik heb altijd die sukkelaarkens een beetje bevoordeeld. En daar heb ik geen spijt van.
Zuster, je bent van 75 met rust, zoals dat heet. Maar bestaat er eigenlijk rust voor een zuster?
Zeer werken. Ja. Ik heb altijd, ben altijd blijven werken voor de school. Altijd in dienst gestaan van de school, dat of dat, of weet je dat, of weet je dat. Altijd in dienst voortgestaan voor de school. En wel, ik was toen ook aangesloten bij ziekenzorg. Dode mensen gaan bezoeken. En in huis een beetje helpen. En onze nog onderhouden. In mijn ogen dag ben ik nog begint werken. En dan nog onderhouden in acht. Tot in 88. Het zal nu volgende maand 2 jaar worden. Zijn we in Asselen weggegaan. Na meer dan 43 jaar. En ik ben nu in Petergem. Werken kan ik nu niet meer. Maar kan daar toch nog dienst bewijzen. Ben daar dikwijls dan alle dagen 2,5 uur aan de poort. Dus de mensen binnen en buiten laten. De normale dagen. Maar soms een keer 5 uur, 6 uur. De meeste dat ik daar gezeten heb is 8 uur. Op 1 dag. En tussen in de namiddag. In de voormiddag schiet het dan al niet zoveel over. En de namiddag doe ik dan een keer met een tour bij de sukkelaarkens. Soms die van de wereld niet meer weten of die mensen bezoek hebben of geen bezoek.
U hebt altijd van de zwaksten meest gehouden.
Ja. Dokter Nelmeer, dan niet kom, zal ik daar niet bij hebben. Ik bezoek genoeg, hij wordt verzocht het in en door.
Zuster, het is bijna 12 uur. We gaan een punt moeten zetten achter dit gesprek. Misschien nog een laatste vraag. Mocht jij jouw leven kunnen er doen, zou je weer kiezen voor hetzelfde leven?
Ja. Ik heb nooit geen ogenblik spijt gehad. Ik zou met niemand willen ruilen. Ik ben gelukkig.
En zuster, je hoort wel eens van mensen die op een zeker moment in hun leven een geloofscrisis doormaken, die veel zaken in twijfel trekken. Mensen die geestelijke zijn, kloosterzusters, priesters, kennen zij ook zo'n momenten van aarzeling, van twijfel?
Nee, dat heb ik nooit gekend. Dat heb ik nooit gekend. Zelfs was ik een van onze leerkrachten, van goede familie, dat zelfs een broer priester. Zeker een dag vroeg ze, gelooft je nog? Ik zeg, ja, ik geloof. Hoe of waarom? Zeg wel, moest ik niet geloven, dan is mijn leven zinneloos. Geboren van arme mensen. Nooit niet geprofiteerd van mijn leven. En het klooster was ook, het is nu veel veranderd, maar het was ook streng en arm naar mijn leven. Dus, ik zeg, waarom nu heb ik een schoon pensioen en moest ik niet geloven, waarom nog? Het kloosterleven is veel verzaagd, maar het blijft een offerleven. Maar waarom dat leven leiden, moest ik niet geloven. Dat zou kunnen leven, leidelijk de mensen in de wereld. Hè.
Ja.
Maar nee, ik zou niet willen ruilen met niemand.
En dat is meteen ook een heel positief einde van dit gesprek met zuster Leona. Bedankt zuster, en wij wensen u nog vele gelukkige, goede jaren nog. En ja, misschien tot een volgende keer als u nog eens naar Maldegem komt. Er gaat u nog een soort viering door, heb ik gehoord.
Ga je niet mee om?
Dat zouden we kunnen, ja. Oké, luisteraars, u hebt het gehoord. Er staat ons nog iets te wachten, hopelijk u ook. Het aperitief is misschien voor u al benuttigd.